Welkom allemaal. We zitten hier in de Schouwburg in Amsterdam. In het kader van het theaterfestival. In het randprogramma van Nieuwe Grond van het theaterfestival. Viert de Academie voor Theater en Dans, de theaterschool, 50 jaar afdeling regie op de opleiding. En in dat kader worden iedere dag een paar mensen die ooit zijn afgestudeerd geïnterviewd, regisseurs van verschillende generaties, worden ondervraagd door mij. Ik ben Oscar van den Boogaert, ik ben een schrijver, ik ben geïnteresseerd in mensen. En ik ben ook geïnteresseerd in theater, maar ook in de rest van de disciplines op aarde. We beginnen met Ira Jutkowskaja. Je moet me helpen.
Jutkowskaja.
Jutkowskaja. Ik wil dat zo goed mogelijk uitspreken. Jij bent afgestudeerd in 1999. Je bent intussen... op dit moment ben je artistiek leider van theater in Leeuwarden, Friesland. Je bent begonnen ooit als baby in Moskou. Dus je hebt een heel traject afgelegd. Ik wil gewoon jou leren kennen, zo goed mogelijk. En ik begin gewoon bij de dag van vandaag, want we zitten nu hier aan tafel. Hoe is het met je?
Goed.
Waar ben je op dit moment mee bezig?
In het algemeen, houden we dit gesprek. Ik maak een nieuwe voorstelling onder de naam Dorp Europa. Het is een nieuwe reisvoorstelling van theater. En die voorstelling maakt onderdeel van het hoofdprogramma van Culturele Hoofdstad van Europa, dat Leeuwarden en Friesland in 2018 zijn.
Ja. En is dat op basis van een bestaande tekst? Of
nee.
Hoe ga je te werk?
Met heel veel chaos.
En hoe wordt dat iets, heel veel chaos?
Deze voorstelling wil ik eigenlijk al een paar jaar maken. Vanaf het moment dat ik bij theater kwam werken, vertelde toenmalige gedeputeerde cultuur aan mij dat zij een idee had om Leeuwarden op te geven als kandidaat voor culturele hoofdstad. En iedereen verklaarde haar voor gek. En ik dacht, wat fantastisch, ik doe mee. En daardoor ook op verschillende manieren bij betrokken geweest. Of nou gesprekken met het publiek waren, uitleggen waarom het goed is. Plannen uitdenken of juist aan de zijkant geschoven worden door anderen. Of juist ook een paar jaar geweest dat ik dacht, jongens, ik heb genoeg te doen binnen mijn gezelschap. Ik zie het later wel. Maar wat ik overal tegenkwam in gesprekken over Europa, het gaat heel vaak over bewoners van de steden.
Ja.
Als je denkt aan Europeaan, denk je aan iemand die in Berlijn of Milaan woont. Het is ook een feit dat in Europa steeds meer mensen in steden wonen, maar nog steeds bijna de helft woont niet in de steden. En wat we ook natuurlijk zien in verschuivingen in de stemgedrag met Brexit of in al onze Europese lidstaten of in Verenigde Staten, is dat de kloof ertussen steeds groter wordt. En toen dacht ik, maar hoe voer je met elkaar het gesprek dat ook als je ergens in Guangarib woont, dat is waar ik woon, een dorp, of zelfs daarbuiten, ik voel me wel een Europeaan, maar wat is het dan en wat betekent dat?
Ja.
En wat betekent dat ook om bewoner van het platteland te zijn?
Ja.
En dus dat was de eerste gedachte. En de tweede gedachte was dat ik een aantal dingen hoorde of verhalen vanuit dorpen of boeken las van Friese literatuur. En dacht, maar die verhalen ken ik. Het is niet zo dat het, nou dit is zo Fries hoor je dan. Dacht, ja, maar ik ken die verhalen ook uit Russische of Oekraïnse dorpen. Dus volgens mij is het dorps. En hoe kan ik het met elkaar verenigen? En mijn volgende gedachte was, onze weergave van plattelanders, die natuurlijk wordt bepaald ook heel erg door literatuur of door kunst.
Ja.
En toen ben ik daarin gaan kijken, nadenken, dan zag ik dat veel dingen beginnen in de 19e eeuw, met romantiek eigenlijk, een soort verheerlijking van plattelanders. Maar eigenlijk als je zo bekijkt, dan zijn plattelanders zo'n beetje alles wat je maar kan bedenken. Ze zijn slim, maar ze zijn ook naïef, en ze zijn ook dom, en ze zijn nuchter, ze zijn heel vaak geil.
En, zeg je geil?
Ja, ik zeg geil.
Ja, okay.
En heeft waarschijnlijk te maken met de toestand van uitgeputte schrijvers die dan naar het platteland kwamen en weer zelfzin kregen.
Ja.
En, maar goed, dus alle clichés komen aan bod en het is hartstikke leuk om met de clichés ook te gaan spelen. En ik vind eigenlijk dat er geen verschillen bestaan, zelf, vanuit mijn ervaring. Maar ik zie wel dat mensen wel heel vaak graag in dit soort hokjes denken. Dus ik wil eigenlijk proberen de hokjes te verbreken. Maar om op je vraag terug te komen. Ik ben eigenlijk begonnen met lezen en praten. Mm. En langzaam mensen verzamelen om me heen met wie ik dat gesprek voer. En kast samenstellen van ik dacht dat lijkt me interessant om met hen op de vloer te gaan dingen uitzoeken. Mm. Tot conclusie gekomen dat kast niet alleen dat mensen moet bestaan die Friestalig zijn. Dus hebben wij verschuiving gemaakt naar meertalig gezelschap de laatste jaren. En ook tot conclusie gekomen, het zou ook zonde zijn als het alleen maar toneel is. Dus ik heb andere disciplines of andere talen binnen podiumkunsten nodig.
Nee, voor die ene voorstelling.
Ja, dus zo is dat gekomen.
Je bent zelf een stadskind, toch? Je bent geboren in Moskou.
Ja.
Ik wil daar wel iets meer over weten. Je bent geboren in 1975.
Ja.
Hoe was het om toen in Moskou geboren te worden?
Dat kan ik me niet herinneren.
Nee, maar met terugwerkende kracht. Hoe was het, wat was dat voor periode in Moskou in jouw gezin?
Ik herinner me een hele fijne jeugd.
Hm.
Ja.
Tot wanneer ben je in Moskou gebleven?
Ik ben tussendoor weg geweest tussen mijn eerste levensjaar en 2,5 levensjaar. Maar daar kan ik me ook niks van herinneren.
Ja.
Toen was ik in Donetsk. En ik was 15,5 toen wij vertrokken.
Je vertrok met je ouders?
En met mijn moeder,
ja. En zijn jullie meteen naar Nederland gegaan?
Ja.
Ja. Goh. En toen was je opeens hier.
Mm-hmm.
Dat kun je nog wel herinneren.
Ja, ja. Nou kijk, ik denk waar je, als ik het goed interpreteer wat je wil weten, want mensen uit het Westen hebben altijd een bepaalde beeld van de Sovjet-Unie.
Ik heb geen beeld, jij moet mij dat beeld.
Nee, ik weet dat mensen vaak verbaasd zijn als ik vertel dat ik een leuke jeugd had. Men heeft het idee dat in de Sovjet-Unie is dat onmogelijk.
Ah, ja.
En kijk, ik weet dat mijn moeder heel stressvol bestaan leidde, dat weet ik. Maar mijn moeder was ook een heel fantasievol mens. Dus ze daarvoor zorgde dat ik een fantasievolle jeugd had.
Ja.
En ik had veel vrienden. Ik speelde piano, ik deed aan theater, ik ging naar musea. En ik reisde door heel Moskou vanaf mijn zesde. Dat is ook een grappige, ik denk dat in die zin, ik weet niet of het tijd anders is of andere cultuur. Rusland kende toen heel grote sociale controle. We hebben overal oude vrouwen. En die zijn een soort natuurlijke politie.
Wauw.
Dus
je vertrouwt geen oude vrouwen?
Ik hou juist heel erg. Maar elke inscenering ergens op toneel zit altijd een oude vrouw. Ik vind ze een soort personificatie van als God bestaat, dan is het zo'n oude vrouwtje die ergens op een bankje zit, alles in de gaten houdt en alles weet en niks zegt.
Hmm.
Maar die maakte in mijn jeugd het leven ook heel veilig. Ik kan me herinneren dat ik een keer op mijn 12e in metro door een dronken man was lastiggevallen. En die man is zo'n beetje gelyncht door de oude vrouwen.
Ja.
Dus dat maakt ook je verplaatsing mogelijk. Dat maakt je ook heel vrij. Je hoeft er niet. Ik verbaas me nog steeds als ik naar mijn vrienden kijk hoe vaak ze kinderen ergens naartoe moeten rijden.
Hm.
Dat kinderen nog tot hun 14e, 15e ergens naartoe gebracht worden. Ik reisde vanaf mijn 6e. Gewoon door de hele stad. Dus dan leer je stad ook kennen als kind.
Ja.
Dus dat was leuk. En we zijn eerst het jaar voor we migreerden hier op vakantie geweest. Op een soort verkenning.
Hm.
En ik vond Nederland altijd een soort sprookjesland. Omdat hier koningin en drie prinsen woonden.
Ja.
En in mijn belevenis was het een land met hele lange mannen. Dat vond ik ook heel leuk.
Hm.
En wat ik me herinner is dat ik van elke tuintje foto maakte. Ik vond het zo bijzonder dat al die tuintjes zo verzorgd waren. Dus dat is de eerste ervaring. En toen zijn we in een asielzoekerscentrum terechtgekomen. En dat was weer een hele andere ervaring als twee vrouwen in een asielzoekerscentrum. Het was niet zo veilig. En toen zijn we daar weer eigenlijk vandaan gevlucht. Naar Amsterdam.
Maar jullie hebben een familie achter moeten laten.
We hebben van de meest dichtbijzijnde familie zoveel mogelijk mensen binnen een aantal jaar hier naartoe mee kunnen krijgen.
Ja.
En er is eigenlijk geen familie meer over in Rusland. Iedereen is over de hele wereld verspreid. Daar heb ik geen contact mee.
Dat had je toen al niet meer?
Nee, nee.
Heb je hem ooit gekend?
Ik heb hem ontmoet toen ik 21 was. En dat viel heel erg tegen.
Ja, wauw. Ik zou daar heel veel over willen weten. Dat is toch iets? Dat je je vader ontmoet als je 21 bent?
Nou, toen was het ook echt iets, ja. Hmm. Nou, ook daarin... ik denk dat dit soort dingen heel erg te maken hebben met je perceptie en hoe je omgeving op iets reageert. Hmm. Ik heb daar als kind nooit problemen mee gehad. In mijn klas was iedereen jaloers erop dat ik geen vader had. Hmm. Dat zegt iets over klas waar ik vandaan kom. Yeah. Ik kom uit zeg maar, wat toen slechtste wijk van Moskou was.
Yeah.
En dat is ook gebruikelijk. Gisteren toevallig ontmoette ik iemand uit Rusland, uit Kharkov, sorry, uit Oekraïne. En... ze zei van, ja, ik ben hier met mijn moeder. En toen vroeg ik aan haar, aan je vader. En toen werd ze een beetje vaag. Ik zei, oh, je komt uit Sovjetgezin. Dus je bent opgevoed door je moeder en je oma.
Ja.
En dat is standaard. Hm. Dus dan ervaar je het ook niet als gemis. Hm. En ik kan me herinneren dat ik naar Nederland kwam en hier op school zat. Dat heel veel mensen tegen mij zeiden, oh, wat erg. Oh, wat erg. Ja. Oh, wat moet je het missen? Oh, heb je vadercomplex? Hm. En op een gegeven moment ben ik het ook heel erg gaan vinden. Hm.
Sprak jouw moeder positief over je vader?
Ja, ze sprak niet zoveel over hem, maar wel positief, ja.
Toen was je in Nederland, 15 jaar, dan ben je volop een zelfstandig mens aan het worden, toch? Al als je 15 bent.
Ja.
Je wist dus wat theater was, je was daarmee vertrouwd. Maakte je een hernieuwde kennismaking met theater in Nederland?
Ja.
Al snel, en hoe ging dat in zijn werk?
Nou, ik wilde altijd al vanaf mijn zesde regisseur worden.
Ah, dat is interessant. Ik denk dat je wist wat je wilde.
Ja.
Ken je het woord regisseur?
Ja,
of?
Ja.
Oké, en wat sprak je daarin aan? Of je wist dat je het was? Of wilde je het worden? Of wist je dat je het was?
Nou, beiden. Eerst wilde ik clown worden. In Rusland is clown wordt gezien als een van de hoogste disciplines binnen podiumkunsten. Perceptie van clowns ook heel anders in Rusland dan hier. Ga een keer naar Russische of Franse of Braziliaanse clowns kijken en dan snap je wat ik bedoel. En het is van twee kanten gekomen. Aan één kant werd altijd door mij gezegd, oh, het is net een regisseur. Ja. Het komt gewoon door hoe je als kind speelt en dat je anderen aanwijzingen geeft.
Ja.
Ik kende veel mensen uit de theaterwereld. Ik ben ook een beetje daartussen opgegroeid.
Ja.
Dus ik snapte wat het was.
Het was een mogelijkheid.
Ja, en ik heb het aan het werk gezien. Ik heb wel eens bij repetities gezeten. En toen dacht ik, dit wil ik ook doen.
Ja.
En een van de beste vrienden van mijn moeder was een theaterregisseur. En toen ik al wat ouder was, toen ik een jaar of 10 was, had ik veel gesprekken met hem daarover. Dus, ik vond het gewoon interessant dat je een wereld creëert. Want dat is hoe hij het beschreef. En ik ben op school, vanaf mijn zesde, ben ik gewoon gaan regisseren. Dus mijn klas was op een gegeven moment soort ingespeelde ensemble. En we deden van alles, ja.
Wow. Maakte je dat een sociaal kind of een asociaal kind?
Ik was
een
heel sociaal kind, ja.
Ging je goed om met die kinderen? Ja, ben je een goede regisseur? Ga je...
Ik werk het liefst vanuit een soort gezamenlijkheid. Het is democratie, maar ik bepaal. Dat is het. Dus ik ben niet echt een dictator, maar ik denk dat totale gelijkwaardigheid en iets willen maken, dat gelijkheid, nee, gelijkwaardigheid wel, maar totale gelijkheid is ingewikkeld als je tot een keuze en beslissingen moet komen.
En had je een soort publiek in gedachten toen je begon met theater als kind?
Ja, gewoon mijn school.
Ja, school.
Ja, en het werd ook heel gestimuleerd en Sovjet-Unie waren ook heel veel feestdagen en dat was het heel goed om voor al die feestdagen iets te maken. Of je maakte iets voor kleinere kinderen als je al ouder was, of je maakte iets voor weeshuizen.
Wow.
Ja, zo.
En vertrok je in het verhaal dat je wilde vertellen vanuit een persoonlijke ervaring? Was het jouw verhaal? Of wilde
nee, dat wisselde. Dat wisselde. Ik heb ook dansvoorstellingen gemaakt. Want er was bijvoorbeeld, het was ook vaak een opdracht.
Hmm.
Bijvoorbeeld, Sovjet-Unie bestond zoveel jaar en er moest iets voor de Vereniging van de Republieken komen. En dan, ik vond Kirgizische en Kirgizische dansen mooier. Dus dan maakte ik iets over dit soort dansen.
Wow. En toen ging je naar de toneelschool, of naar de theaterschool?
Uiteindelijk regie. Wel, ja.
Uiteindelijk, waarom uiteindelijk?
Nou, eerst dacht ik, dit moet ik vergeten, want ik ben in een ander land, andere cultuur, andere taal, dat kan niet. En ik had een hele leuke docent Nederlands. Ik kwam, ik had de mazzel dat ik ben uiteindelijk in Amsterdam bij een vrij kleine school terecht kwam, Joodse school.
Hm.
Waar ik goede docent Nederlands had. Ik had elke dag privéles, nou dan leer je de taal.
Ja.
Dus het feit dat ik nog steeds mijn liedwoorden niet goed kan uitspreken, is echt puur mijn eigen fout en mijn luiheid. En ik vertelde hem veel over theater en over Rusland. En dan nam hij mij mee naar De Appel. De trilogie van Zomerverblijf, weet ik nog. En toen zag ik dat, dacht ik, oh, maar hier wil ik ook theater maken.
Ja.
Was ik jaar of 16, denk ik.
Fantastisch, ja.
En ik heb daarna ook voorstellingen gezien die ik totaal niet snapte. Of dus zo anders waren. Ook als je uit de traditie van de Russisch theater is heel fysiek.
Ja.
Dus als je dan naar voorstelling komt waar mensen gewoon staan te praten, dan kan je als Rus daar heel moeilijk toe verhouden.
Ja.
Tot mijn eigen verbazing ben ik op een gegeven moment ook dit soort voorstellingen gaan maken. Of periode geweest dat ik dat ook maakte.
Ja.
En ik wilde ook altijd arts worden, omdat mijn twee favoriete schrijvers, Tsjechov en Bulgakov, artsen waren. En ik had ook het idee dat je eerst ervaring moet verzamelen en dan pas regisseur worden.
Ja.
Dus ik dacht, nou, hoe kan je betere ervaring verzamelen dan arts te worden?
Ja.
Dus toen ben ik eerst geneeskunde gaan doen. En ik speelde bij Crea, een soort improvisatietoneel bij een hele bijzondere vrouw, Tsibora Valkov, weet ik nog wat ze heette. En toen merkte ik, ik leef eigenlijk naar die avonden toe.
Ja.
En wie hou ik voor de gek? En ik had geen idee hoe toneelscholen hier waren. Of hoe dat. Dus ik was overal te laat toen dat jaar. Behalve acteursopleiding in Utrecht had ik daar audities gedaan. En was ik tot mijn eigen verbazing aangenomen. Want het was een hele fysieke opleiding toen.
Acteursopleiding?
Ja.
Ja.
Want ik dacht ook, ik moet eerst acteur worden en dan pas regisseur.
Wauw, je bent zo programmatisch.
Ik ben heel erg programmatisch in denken, maar uiteindelijk niet in handelen. En dat jaar was eigenlijk perfect om kennis te maken met Nederlands theater. Want ik ging heel veel kijken.
Ja.
En mensen spreken. En toen kwam ik erachter dat regieopleiding bestond.
Ja.
En ze namen alleen maar aan vanaf 21ste. En ik was 20. En toen heb ik me wel opgegeven. Zal ik iets vertellen over die
auditie? Graag, ik wil alles horen.
En die dag moesten wij in Utrecht een soort personage spelen. Dat was een opdracht dat je als personage verkleed naar Utrecht moest reizen.
Hmm.
En het was heel ontwikkeling welke personage waarom, maar op een of andere manier.
De reis daar naartoe was belangrijk. Was onderdeel van
een soort onderzoek, ik weet niet meer. Maar om een of andere reden speelde ik de dag een hoer. Ik woonde in Bijlmer, dat is ook goed om te vertellen. Dus als hoer verkleed en opgemaakt, in mijn belevenis wat een hoer was, had ik de dag
vanuit. Was je een gesofisticeerde hoer of was je een.
Nee, ik was heel goedkope hoer.
Een goedkope
ja, dat leek me veel leuker om op te maken. En ik was dus 20 en als. Ook zo opgemaakt, een getopierde haar. Zo had ik toen gereisd vanuit Bijlmer naar Utrecht, wat als een hele leuke reis was. En ik was natuurlijk alleen maar zenuwachtig de avond eerste ronde van de audities had. Dus na school had ik me omgekleed, maar ik was helemaal vergeten de make-up, de rare sieraden en haar normaal te doen. En ik kwam bij gesprek binnen met Hans Mannenveld, artistiek leider, en Ger Beukenkamp. En ik was alleen maar bang dat ze mij gaan afwijzen omdat ik 20 ben. Dus ik kwam een soort aanvallend binnen van, gaan jullie nog een gesprek met mij voeren om mij meteen afwijzen?
Hmm.
En ik dacht alleen maar, wat doen ze raar tegen mij? Ik kan me ook herinneren dat Ger op een gegeven moment vroeg, maar denk je dat theater iets leuks is?
Hmm.
Ik dacht, wat een stomme vraag, heb ik ook gezegd volgens mij.
Hmm.
En toen ik eruit liep, ik liep naar wc en toen zag ik mezelf in de spiegel. En ik schrok en ik moest huilen en ik dacht, oh, ik heb nu helemaal alles verpest. En nu denken ze dat ik een soort gek ben. En zij dacht, oh, het is een Russische, daar is het normaal om je zo op te maken.
Ja.
Maar goed, gelukkig was ik door. Nou goed, zo is het begonnen.
En we gaan nu zwaar chronologisch te werk, hoor.
Ja,
maar,
is goed.
Maar toch vind ik het belangrijk om te horen van je hoe dat er toen aan toe ging, op die regieopleiding. Had je er verwachtingen over en was het wat je dacht of. Hoe zag die opleiding er toen uit?
Ik had weinig verwachtingen.
Hmm.
Dat had ik ondertussen geleerd, dat je gewoon maar ergens instapt en je ziet wel. De klassen waren klein, volgens mij is het nog steeds zo. We waren met 5 mensen. En het was echt een soort thuiskomen.
Hmm.
Eigenlijk vanaf het moment in Nederland was dat gevoelsmatig eerste thuis.
Ja.
Had ook heel veel met Hans te maken, met hoe hij regieopleiding vorm gaf. Het was een soort aan de ene kant hele persoonlijke betrokkenheid, maar ook afstand.
Ja.
Dus dat hij ook, dat de meeste mensen iets ouder waren, ook al iets hadden meegemaakt, creëerde ook een hele fijne sfeer.
Ja.
En we hadden een soort klas van vechters, dus we waren ook voortdurend met elkaar niet eens.
Ja.
En ik hoorde later van een aantal docenten dat ze het echt traumatisch vonden om ons les te geven.
Ja.
En de eerste 2 jaar was het zo dat je 's ochtends vaste theorielessen had. En 's middags projectmatig werken per 6 weken. En je moest eigenlijk vrij snel zelf maken en doen de onderzoek. En dat vond ik geweldig.
Had je in die tijd, je ging veel theater zien ook?
Ja, heel veel.
Waar lag je voorkeur op dat moment? Waartoe voelde je aangetrokken? Tot wie? Tot welk huis? Tot welke regisseur?
Dirk Tange.
Ja.
Die was heel bepalend.
Waarom Dirk Tange?
Ook een combinatie van... Als ik denk aan die voorstellingen die ik toen zag, eigenlijk als dramaturgisch was dat geniaal in de keuze, maar vervolgens fysiek en niet intellectueel zo ver doorgevoerd dat je er niet meer over na hoeft te denken, terwijl het ook eigenlijk heel slim met elkaar zit. Manier van spelen daarin. Maar ik denk dat ik altijd iemand ben geweest die gewoon van theater houdt, dus alle stijlen daarin. Ja. Ik ging ook veel... Voor De Rovers was ik toen grote fan van. Was echt mijn pijn dat ze zonder regisseur werken. Ja. Ik kan me herinneren dat ik nog iemand had gesproken en probeerde ze te overtuigen om een keer mij daarbij te betrekken.
Ja.
En, maar ook dans, maar van Wim van de Kuibus vond ik geweldig. En ja, ik zag gewoon heel veel. En ook, ik probeerde ook veel dingen uit andere landen te zien, te blijven zien. En ik hield ook heel erg eigenlijk op. Op de school zelf had ik vooral contact met mensen van kleinkunst en van MIM. Dat waren eigenlijk mensen met wie ik het meeste kon, ook door hun veelzijdigheid.
Ja. En leerde je op die opleiding je eigen stem ontwikkelen? Ik neem aan dat dat zo gaat.
Ja, dat was altijd de hoofdvraag was, wat wil jij vertellen? Ja.
En wat wilde je nu eigenlijk vertellen? Kon je dat toen onder woorden brengen of kun je dat nu met terugwerkende kracht? Is er een soort verhaal of een soort... ding wat je wil uitzoeken of ligt er ergens een trauma of iets of een scène ergens waarin je iets er moet toch iets.
Ik denk toen het wisselde heel erg. Toen ik 20 was, begin 20, ging het mij ook heel erg een soort je plek zoeken en je losmaken. Dat heeft ook gewoon met leeftijd te maken.
Ja.
Waar ik zelf toen ook heel erg tussenin zat is tussen twee culturen.
Ja.
Ik kan me ook herinneren dat ik een keer op een nacht dronken uitriep. En mensen dus zeggen dat er twee culturen behoren rijkdom in zijn of leugenaars of heel erg dom. Want ik heb het, nu zie ik wel de rijkdom, maar het heeft wel 15, 20 jaar geduurd voor het zover was. En,
maar een thema was bijvoorbeeld niet onderdrukking. Want,
nee,
ik
heb me ook nooit onderdrukt gevoeld.
Nee. Ook in Moskou niet en ook niet toen jullie hier naartoe zijn gevlucht.
Nee.
Was er nooit...
Nee, ik weet wel dat...
Maar je moeder is toch met jou gevlucht om een bepaalde reden? Je gaat toch weg om...
Ja, maar onderdruk en iets wat je op een gegeven moment ook in je hoofd toelaat. Dat is de vraag is of je het toelaat.
Bedoel je dat je moeder onderdrukking toeliet? Zonder dat
nee, ze liet het niet toe. Nee. Ik denk dat mijn moeder meest vrij en vrijdenkend persoon is geweest die ik ooit heb ontmoet. Ik vond het ook altijd heel heftig in de eerste jaren dat dan van die mensen die allemaal op dezelfde manier hun huiskamers ingericht hebben en altijd op dezelfde tijd eten tegen ons zeiden en voel je vrij nu je hier bent. Dat vond ik altijd een beetje sneu. De vrijheid is niet afhankelijk, tuurlijk is het ook afhankelijk als je vastzit, maar uiteindelijk zit vrijheid hier.
Ja.
Met dit hier kan je ook Auschwitz overleven.
Ja. Dat is een statement, hè? Met dit hier kun je Auschwitz overleven. Misschien kunnen we daar ooit nog eens over praten. Misschien in de afloop van de beide gesprekken. De vrijheid in je hoofd. Waar zat je pijnpunt? Was er een pijnpunt? Of was er niet echt een pijnpunt? Meer een soort algemene belangstelling in de mens? Of...
Nou, er zijn verschillende pijnpunten. Maar ik vind het heel moeilijk om mijzelf te reduceren tot één pijnpunt.
Ja, is dat een romantisch idee om te denken dat er ergens een soort kern zit die in woorden is te vatten? Of die,
Ik denk het wel, ja. Ja. Maar het is een beetje dezelfde als denken dat mens één iets is.
Ja.
Dat herken ik ook niet.
Waar lag je struggle of je strijd op die theaterschool? Waar lag jouw... Waar vond jouw gevecht plaats? Of vond er geen gevecht plaats?
Oh, jawel. Als ik nu terugdenk... denk ik zelf dat ik eigenlijk te jong was. Want ik was voortdurend bezig met gevecht aangaan... in plaats van te luisteren.
Ja.
Dus elke docent die binnenkwam en iets vertelde over theater, ging ik al in gevecht.
Omdat je het beter wist? Of om...
Omdat ik er meteen op ging reageren in plaats van even te luisteren.
Ja.
En ik had een enorme drive om te maken. Dus ik vond het veel te lang duren voor we echt voorstellingen konden maken. Dus op de helft van het tweede jaar had ik eigenlijk een aantal plekken gekraakt waar ik in de kerstvakantie een voorstelling had gemaakt.
Ja.
Toen gingen wij verhuizen naar Jodebree en niemand wist wie waarheen kon. Had ik een brief geschreven. Hierbij verklaar ik dat hier Rutkowska in kerstvakantie mag repeteren. Hm. En ben ik alle kantoren langs gaan en iedereen gevraagd om een stempel en handtekening. Hm. En toen heb ik onder gerepeteerd. Voorstelling die ik toen wilde maken, had te maken met mijn eerste keer terugreis naar Rusland. En zien wat er gebeurde na de val van de muur. En hoe een soort wilde kapitalisme het overnam onder mom van vrijheid.
Ja.
Dus daar wilde ik op reflecteren. Alleen, dat was iets wat ik heel erg begrepen, maar waar hier niemand oren naar had.
Hm.
Omdat iedereen nog zo bezig was met wij zijn beter. Dus als je denk ik over pijnpunt hebt, ik denk niet dat het pijnpunt is. Ik denk wat mij kenmerkt, en dat is puur mijn levensloop, veel meer dan ik.
Ja.
Gewoon puur door wat ik etnisch ben, heb ik steeds meegemaakt hoe graag mensen in de hokjes verdelen of zich beter voelen puur door hun afkomst. Daarom heb ik een enorme hekel aan mensen die identiteit verbinden aan de plek waar je geboren bent. Ja. Of de taal die je toevallig hebt leren spreken. Dus ik heb hierdoor mijn land moeten verlaten. Wat wel pijn deed, maar ik voelde me wel heel Russisch. Ik voelde me heel erg verbonden met Russische cultuur en Russische taal. Dus daar afstand van nemen.
Ja.
En het gekke was om toen ik hier was steeds als Russische benaderd te worden. Terwijl ik dat in Rusland niet ben. En ook vaak zien dat mensen bepaalde iets van je verwachten. Ik bedoel, iedereen verwacht dat ik vodka drink.
Ja.
Terwijl ik dat lust ik niet.
Ja.
En zo om een voorbeeld te geven. Dus zijn bepaalde, of buitenlander zijn. Ik kan me ook herinneren dat ik na mijn afstuderen, ik wilde graag bij de NES werken. En ik kreeg net te horen, oh, eindelijk iemand met een andere culturele achtergrond wil in het Bijlmer Theater iets doen. Toen dacht ik, nee, ik ben met heel veel moeite eruit gekomen, dus ik wil het anders.
Kun je vertellen wat identiteit is als het... hoe zou je identiteit definiëren als het niet taalplek is? Of wat voor identiteit heb je het? Of hoe zou je dan je identiteit beschrijven?
Ik denk dat het veel beter zou zijn om die niet te definiëren. Ik vraag me af of het bestaat. Het vormt je door momenten, door je reacties, door waar je van houdt, wat je eet, waar je graag naar luistert.
Dat is mooi gezegd, dat je identiteit is ook waar je, wat je wil, waar je nieuwsgierig naar bent.
Dat is ik denk dat veel meer is.
Ja.
En natuurlijk, het is niet zo dat het niet bestaat, waar je vandaan komt, maar op het moment dat je... Maar wat ik wilde vertellen nog over dat hokjesdenken, dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt bij het vertrek uit Amsterdam. Ik had nooit van Friese taal gehoord. Ik was blij dat ik Nederlands machtig was op een gegeven moment. En na afstuderen van regieopleiding, of zijn we nog bij regie, dan gaan we naar straks terug naar regieopleiding.
Nee,
werkte ik op heel veel plekken. Ja. En zoals het vaker is, toen ik al derdejaars was, wilde ik daar graag weg.
Ja.
Het soort kind wat weg van huis wil. En, maar toen ik daar eenmaal weg was, dan miste ik het verschrikkelijk. Ja. En wat ik miste was ergens een huis hebben eigenlijk.
Ja.
En omdat ik zo gewoon van theater houd, toen ik op regieopleiding zat, ik ging altijd kijken naar alles wat mensen van de opleiding maakten. En ik was altijd betrokken, al was gewoon licht aan en uitzetten, wilde ik meedoen bij andere voorstellingen. En dan opeens valt dat weg. Ja. En vaak hoor je dan, het was nog voor tijd natuurlijk van internet, Facebook, dus dan was het steeds te laat om te horen dat er iets geweest was. En er waren wel andere plekken waar ik welkom was. Ik mocht bij toneelschool beginnen. Ik was steeds in gesprek met Cor Sterpstra bijna. Er waren wel plekken waar ik me een soort connectie voelde. Maar dan was hij er even en dan was hij weer weg.
Je was op zoek naar een huis.
Ik was echt op zoek naar huis. Ik had wel toen twee groepen gevonden die via andere media iets maakten wat ik met theater zocht. Dat was Hans Hof Ensemble.
Ja.
Dat ik hun werk zag, dacht... Dit is precies wat ik wil. En De Kieft, Dat is een band, een fanfare punkband. En was ook zo'n bewegingskunstenares Barbara Duifjes. Dus dat waren mensen die daar en gelukkig heb ik met ze allemaal kunnen werken. Ja. En we blijven elkaar ook tegenkomen. Dus dat waren gewoon essentiële aspecten. En er waren ook aantal acteurs waar ik heel trouw mee bleef. Helaas is dat wel verbrokkeld nadat ik naar Friesland... Bijvoorbeeld Elsje de Wijn is heel belangrijk voor mij geweest. Ja. Ik kan me herinneren toen ik in het eerste jaar was en ik zag haar spelen. Ik dacht, oh, als ik ooit met haar mag werken. Ja. En zij speelde dus ook aan mijn afstudeervoorstelling. En dat zijn allemaal mensen een soort combinatie in zich dragen van spelen... maar gewoon een soort meerdere talen spreken op toneel. Ja. En wat er gebeurde met theater, Hans Mannentveld vertrok op een gegeven moment naar theater en zei tegen mij, moeten ze daar langskomen? Want ik dacht, no way, ik ga niet uit Amsterdam, want dat ken je, dat snap je. Ja. En ik ga niet ook nog een andere taal, dat, hoezo, minderheidstaal, nou, moet dat? En wat ik ook absoluut nooit dacht te willen maken, is locatietheater. Ik hou niet van kamperen. Nee. Ik hou heel erg van Schouwburg. Dus ik kan me herinneren dat ik volgens mij in 1999 hoorde over Pierre Gint op Oerol van anderen. Nou, het is moeite waard om te zien. En ik dacht, ja, het zal wel. Als het moeite waard is, komt het wel hier in Schouwburg. Nee. Maar goed, dat is eigenlijk precies de houding dat ik nu ook me aan erger. En eigenlijk puur door toeval op één dag is mijn leven veranderd erin, door de gift. Want ik had ze op een gegeven moment veel moed verzameld en een brief gestuurd dat ik met ze wilde werken.
Ja.
En zanger van de Gift Ferie stond op een gegeven moment mijn voicemail. Nou, laten wij kennis maken. En toen maakten we kennis. Toen zei ze, we gaan opera maken op Oerol. We zoeken nog een regisseur.
Dan moest je gaan kamperen.
Ja, nou, ze zei alleen maar, ik wil. En het was ook nog naar Elisabeth Bam van Garms. Dus dat vond ik fantastisch. Dus we gingen op locatiebezoek naar Terschelling. Ja. En toen zei Hans, ja, als je toch daar bent... kom op een terugreis bij het theater langs. Dus ik ben toen met een aantal kieftenaars naar Terschelling gegaan. Ja. Een aantal mensen ontmoet eigenlijk van het eiland. Wat echt mijn wereldbeeld veranderde.
Van het eiland?
Ja, van mens zijn, van mensheid. Ja. Van hoe mensen leven. Hoe, ja. Een locatie gezien, Job Mulder ook volgens mij de dag ontmoet.
Ja.
En toen ben ik op terugweg afgezet bij het theater. En ik weet dat ik naar binnen liep en daar was volgens mij een soort feest... En ik stapte binnen en ik dacht, dit is thuis. En ik was helemaal verbijsterd. Nou, en nu ben ik dus iemand die daar werkt en die heel veel locatietheater maakt. Ja. Ja, dat, zonder die dag was dat niet gebeurd. Dat is puur toeval.
Hm. Wauw. En nu ben je artistiek leider zelfs.
Ja.
Wat voegt dat toe aan het regisseurschap? Of is dat een soort ultiem regisseurschap?
Nou, het voegt wel toe en het maakt het ook moeilijk.
Hm.
Ik heb wel altijd gezelschap willen hebben. Mm-hmm. Ook om meer lijnen uit te zetten. Eigenlijk meer te bepalen. Mm-hmm. En ook meer mee in gesprek te zijn. En ik vind het ook interessant om met heel andere dingen bezig te zijn dan puur met regisseren. Met beleid uitdenken, mensen opleiden.
Dat doe je allemaal.
Ja, en meekijken in de keuken van andere regisseurs. Ja. Dat kan dan ook. Dus dat vind ik fantastisch. En... met name eerste jaren, het vertroebelt wel je regisseurschap. Ja. Ik weet, Matthijs Dronken een keer tegen mij zei... je moet oppassen dat je niet tussen vergaderingen door repeteert.
Ja.
En dat is wel een werkelijkheid. Je hebt eigenlijk altijd meerdere banen naast elkaar.
Ja.
En niks kan wachten. Je repetities kunnen niet wachten. Ja. Malen andere lopende zaken, kunstplannen. En het kunnen ook niet wachten. Dus dat moet je zien te combineren. Je moet goed inschatten... wat je uitbesteedt of wat je niet doet.
Ja.
Nou, dus dat. Het is heel vol.
En had je een enorme erfenis daar waar je vast aan zat? Of kon je je eigen mensen gaan uitkiezen? En...
Nou, helemaal mensen uitkiezen is niet reëel bij een gezelschap dat in het Fries speelt.
Ja.
Ik had een erfenis, maar ik zou eigenlijk zeggen gelukkig had ik een erfenis.
Ja.
Want je hebt je echt ergens toe verhouden.
Ja.
Je erft ook publiek.
Ja.
Je erft ook banden die er zijn.
Ja.
En natuurlijk erf je ook problemen of die je ontdekt langzamerhand. Want er waren ook een aantal dingen... Ik kan me herinneren dat ik de eerste dag... Ik was aangenomen. Dat was ook allemaal heel ingewikkeld gegaan, de hele aanname-procedure. Ja. En ik kan me herinneren dat ik de eerste dag dan naar mijn werk ging. Ik zou die dag ook niet repeteren. En ik dacht, wat ga ik eigenlijk doen? Ik had geen idee. En achteraf dacht ik, oh ja, maar ik heb hier wel eens van gehoord. Ik kan me ook herinneren dat ik een soort kennis maken met iedereen ben gaan koffie drinken of eten. En dat iemand toen ook tegen mij zei, ja, we moeten echt kijken hoe het met telefoon gaat. Een schema van wanneer de telefoon opneemt. En ik dacht, nee, moet ik hier nu iets van gaan vinden? Ja. Weet je, dus eigenlijk is het eerste jaar eigenlijk ontdekken wat het is. Ja. En wat je doet. En met, ja.
En het leren van de Friese taal, was dat een voorwaarde om daar te kunnen werken?
Dat is zeker een voorwaarde, maar dat... Ja.
Dat ging vanzelf?
Nee, ik had les. Nee, het ging helemaal niet vanzelf, nee. Ja.
En heb je dat iets geleerd? Of je hebt Fries geleerd, maar is dat een soort vanuit... Ik bedoel, je bent vanuit het Russisch naar gegaan en dan ga je naar het Fries.
Ja.
Is dat een volgende laag met een andere betekenis misschien? Of?
Nou, het is een hele mooie taal. Mm-hmm. Of, die taal kan mooi zijn, het is natuurlijk altijd afhankelijk van wie het spreekt. En eerst op toneel hoorde was van Nienke Laverman, dus dan heb je een hele goede introductie. Ja. Het was gelukkig niet Piet Paulsma. En dus dat wilde ik leren. Ja. En ik had al een paar keer geregisseerd in het Fries, maar wel bestaande stukken die ik dan in het Nederlands las en voorbereid. Dus ik versta elke taal vrij snel. Ja. Ik heb geen talenknobbel, leren gaat heel moeilijk.
En is er Friese theaterliteratuur die
En er is ook er is een ontzettend levendige amateurleven in Friesland. En dat heeft eigenlijk ermee te maken, net als dictaturen goed zijn voor podiumkunsten, kan je zeggen. Dezelfde geldt eigenlijk voor Friese cultuur. Friese taal is heel lang en openbaar verboden geweest. Tot in de jaren 50, hè? Dat weten mensen vaak niet. En dat zorgde voor hele sterke orale traditie. En ook een soort daad van verzet dat mensen bij elkaar kwamen, nog in de 19e eeuw, en elkaar een Friese verhalen gingen vertellen. Ja. En daaruit ontstonden heel veel cabarets en dorpsverenigingen van toneel. Dus in elke dorp heb je Ipeloftspullen, of toneelverenigingen, openluchtspelen, sorry. En dus het wordt als belangrijk gezien om in de taal te spelen. En verhouding tot theater is dus ook heel andere dan in de rest van Nederland. Hm. Als je in Nederland vertelde, ik ben theaterregisseur, dan was het toch vaak reactie van, je komt je filmpje op tv. Of, oh, je leeft van belastingcenten. Hm. En als je in Friesland zegt, ik ben theaterregisseur, waar werk je? Oh, bij theater, oh, welke stukken heb je gedaan?
Dus, echt waar?
Ja, dat is een heel groot verschil.
Wow.
Dus dat was ook een van de redenen, denk ik, hier wil ik wel maken.
Ja. De voorstelling die je nu maakt over dat Europa-verhaal,
mm-hmm.
In jouw traject dat je beschrijft, begrijp ik nu beter wat je aan het begin vertelde over waar zogenaamd het centrum ligt, of waar het echte centrum ligt, waar het hart ligt. Of dat begrijp ik wel een beetje. Is die voorstelling die je gaat maken, is dat alleen maar in Leeuwarden te zien, of gaat dat een voorstelling zijn die op reis gaat?
Die gaat op reis door Friesland.
Ah, door Friesland?
Ja, we reizen altijd door Friesland. We hebben ook wel eens zowel in Amsterdam als in Moskou gespeeld.
Ja.
Deze voorstelling wordt lastiger, want die gaat spelen reizen op locaties.
Ja.
Ik heb het mezelf iets moeilijker gemaakt door te bedenken wat vormt die identiteit. Bijvoorbeeld als je denkt Friesland, denken mensen heel vaak dat het boeren zijn. Hè? Ja. Ik sprak bijvoorbeeld iemand uit de gemeente van de moord van Marianne Vaatstra.
Ja.
En die vertelde dat in die tijd, toen journalisten er voortdurend waren, elke keer als er iemand geïnterviewd werd, opeens werd er gestopt, wacht. En dan wachten ze heel lang tot er een trekker op de achtergrond voorbij kwam. En dan werd er weer gefilmd. Want anders snapt onze publiek niet waar het is.
Ja.
En dan zei de man, maar kijk eens naar het dorp.
Ja.
Hier wonen vooral artsen en advocaten. Nee, dat kan Friesland niet zijn.
Ja.
En toen hebben we gekeken naar hoeveel procent van de bevolking is nog boer. Heel weinig. Ja. Meeste Friezen zijn namelijk werkzaam in bank en verzekering. Ja. En vrije tijdssector is dan de volgende. En zorg. Dus dan zijn we gaan kijken, ik denk dat dat in de tijd veel meer namelijk bepaalt waar je werkt, want daar besteed je toch heel veel tijd aan.
Ja.
Dus we zijn gewoon gaan zoeken, wat zijn de grote werkgevers, en die dan ook nog zo gek zijn te krijgen dat wij daar mogen spelen en ruimte hebben.
Ja.
En dan kom je ook meest bijzondere plekken tegen, bijvoorbeeld in een dorpje Terband, staat een fabriek of een bedrijf en die maakt reuzenbanden, reuzenranden, raden, hoe heet het, reuzenrad? Ja. Dat is op kermis voor de hele wereld.
Ah, ze hebben als enige, een hele grote fabriek toch?
Nou, niet eens. Maar ze hebben als enige patent voor een mobiele reuzenrad. Dus reuzenrad van Parijs is een trabant gemaakt.
Ja.
En als je daar binnenkomt, dan staat er een auto. Die gaat naar Geneve, die gaat naar Tallinn, die gaat naar Florida. Nee, ja. Dat is ongelooflijk. Wow. En zo kom je erachter. En het zijn allemaal kleine bedrijven waar iedereen elkaar kent. Maar een soort familie, een soort dorpen. Wow. Maar ze handelen met de hele wereld.
Ja.
Dus op die plekken gaan wij spelen. Dus eigenlijk eerst te zien van de voorstelling dacht van wordt welkom op het platteland.
Ja.
Maar dan zie je wel een enorme industriële omgeving. Dus eigenlijk onze beelden kloppen niet meer.
En ben je daar in Friesland ook les aan het geven? Op een gegeven moment vertelde je dat je mensen daar ook opleidt?
Ja, ik had... ik ben niet bij een instelling les aan het geven. Ik heb wel een tijdje bij theaterschool les gegeven, hier in Amsterdam. Op een gegeven moment zat ik met de situatie dat ik vooral wat oudere acteurs in dienst had.
Ja.
En toen had ik, toen ik daarnet begon, een aantal mensen ook voor een tijdje aangenomen. Maar het waren ook allemaal eind-dertigers, veertigers.
Ja.
En dacht, het is ook klaar dat je op je veertigste nog steeds een meisje speelt.
Ja.
En dacht, oké, waar zijn de volgende generatie? En er waren een aantal, er is een hele goede jeugdtheaterschool in Leeuwarden-Meeuw.
Ja.
Dus ook mensen daarvan dan naar opleidingen gingen. Dus Hans Mann onderhield ook contact met ze en Meeuw ook en ik ook. En, dus die zijn ook, veel daarvan zijn teruggekomen. Maar dat is niet genoeg, je hebt toch ook mensen nodig die echt hier wonen, die hier blijven. En ik had een groot project om gedaan, een stedentocht. En daar speelden een aantal jonge mensen mee die of zaten op MBO Artiest, een opleiding waar ik in eerste instantie heel erg tegen was. Of en Heilde zijn drama, wat ook een goede opleiding is in Leeuwarden. En op een gegeven moment ontdekte ik, en dat had ik nooit tot die tijd realiseerd, dat vooral mensen uit bepaalde sociale klassen of uit bepaalde type omgevingen en dorpen veel moeilijker het huis uitgaan.
Ja.
Ik had beeld van Nederlanders die heel makkelijk om 18e tas pakken en dat gaan doen wat ze willen doen. En dat bleek daar niet de werkelijkheid te zijn. En ook er veel langer over doen om te ontdekken dat ze in theater terecht willen. Niet iedereen is, mijn omgeving was zo dat ik dat op mijn zesde wist, maar dat is heel vaak niet het geval. En als ze daarachter komen, dan zijn ze al te oud of dan ga je nog moeilijker weg. Dus toen dacht ik, wat kan ik doen om te zorgen dat ze wel kansen hier krijgen, want ik zag wel een aantal talentvolle mensen. En toen eigenlijk samenwerken met docent drama en MBO artiest voor elkaar gekregen. Ja. We hebben een soort interne opleiding bij het theater opgericht. Er zijn drie lichtingen geweest. Want het is echt ook een jaar over gedaan. Want ze moesten ook naast hun opleidingen, naast hun studies doen. En daar is nu een hele generatie mensen uitgekomen. En daarna ook op een gegeven moment een paar jaar gestopt. Omdat ik dacht, ik moet ze wel werk kunnen geven. Als daar te veel zijn. En ja, ze moeten ook kunnen functioneren. En dit jaar gaan we, dit seizoen gaan we weer op een nieuw lichting aannemen.
Maar het is bijna een soort overregie die je daar aan het voeren bent. Hè? Want je hebt daar je mini-maatschappij in Friesland.
Nee.
En dan stijg je daar bovenop en zie je zelfs die hele...
Nee, zo is het niet. Nee, maar goed, je ziet gewoon... Dat is natuurlijk fantastisch als je ergens... Het is ook voordeel als je als nieuw ergens komt.
Ja.
Heb je kans om te zien wat er niet is. En kan je bedenken, hoe zou het kunnen?
Ja.
Ik had ook toen gezien op een gegeven moment dat heel veel jonge makers... Bij theater, we maken geen 200 nieuwe producties per jaar. Dus ik kan niet iedereen werk bieden.
Ja.
En ik zag mensen dus of weggaan of een semi-profcircuit terechtkomen. Dat eigenlijk goed genoeg waren. En toen moest ik heel erg denken aan mijn begintijd bij Toneelschuur. Waarbij je veel steun, faciliteit en ondersteun, begeleiding kreeg. Maar ook heel veel zelf je eigen geld moest binnenhalen.
Ja.
Ik dacht, nou misschien is dat een manier om ze wel daarbij te betrekken. Dus toen hebben we zo theatersatellieten opgericht.
Ja.
En ik doe het niet maar eentje, met heel veel goede mensen van theater en andere instellingen. En zo zijn er nieuwe groepen bijgekomen. En eigenlijk is het nu voor het eerst dat mensen echt terugkomen. Tatjana Pradley bijvoorbeeld hier ook in Amsterdam gestudeerd. Of Janneke de Haan, die zijn ook teruggegaan naar Friesland.
Ja.
Karel Herman zou ook je Schaalsma hebben Performance Maastricht gedaan, zijn nu ook teruggekomen.
Ja.
Dus dat is te gek. Je creëert eigenlijk ook je eigen concurrentie, maar je maakt ermee wat levendig.
En komen er veel mensen naar jullie kijken vanuit,
publiek?
Vanuit het Westen?
Nee.
Hoe ga je daarmee om? Is dat op een gegeven moment niet meer belangrijk?
Jawel, het blijft... Kijk, het is altijd een soort schipperen tussen acceptatie en frustratie.
Ja.
Dus ik kan me herinneren dat ik een keer een project voorstelling maakte, IJsvorstin. Dat was een straatopera,
ja.
Die het hele centrum van Leeuwarden speelde. En er is ook geen enkele landelijke krant bij geweest. En toen dacht ik, als zoiets, was ook een periode dat cultuur heel erg onder discussie stond. En er was wel los van kwaliteit van opera zelf, puur ja. op samenwerking tussen gezelschap en gemeente, die hun meest winstgevende vaarroute en weet het, lichtplaats voor de boten had vrijgehouden in maanden mei, juni, want theater is belangrijk. Dat was dan ongekend.
Ja.
En dat gebeurt in Leeuwarden. En dat, zelfs dat verhaal. Want op een gegeven moment had ik gepresteerd dat iedereen gaat ervan uit dat we artistiek niet zoveel belangrijks maken.
Ja.
Maar er zijn gewoon dingen waar je juist op andere plekken iets van kan leren. Van de samenwerkingen ja. en ja, betrokkenheid.
Ja. Heeft Friesland ook zijn eigen literaire of zijn toneelkritiek? Zijn...
Nou,
want dat
ja.
heb je nodig toch als maker?
Nou ja, dan kan ik vragen stellen, heeft Nederland toneelkritiek? Volgens mij niet.
Ja.
Dus ik denk dat Nederland heeft recensies.
Ja.
En Friesland heeft dat
ja.
ook.
Ja.
Maar dat is geen kritiek.
Ja. Is er verder geen kritiek in Nederland, denk je?
Vast.
Behalve de recensies?
Vast, maar dan kom je... Nou, eentje dit kort is overleden.
Ja.
Nee, maar goed, ik ben daar heel erg beïnvloed door Hanna Bobkowa.
Ja.
Daar heb ik les van gehad op regieopleiding. En dat was echt fantastisch.
Mm. Ook sprak je met haar Russisch?
Nee, ze wilde echt geen Russisch spreken.
Okay.
Nee, beladen taal voor iemand die 68 uit Tsjechië vlucht.
Ja.
En, maar ik heb heel veel van haar geleerd. Van
ja.
haar, en ik had echt bewondering voor haar vermogen tot analyseren. En dat vind ik kritiek.
Mm.
Ze verbond ook, ze ging ook niet naar première, maar gewoon naar voorstelling en
ja.
kijken. Recensies moesten groot zijn en niet
ja.
lekker articuleren en 100 woorden beslaan.
Ja.
Dat is een verschil.
Ja.
Er is zeker kritiek en kijk, het moeilijke is, ik ken ook de meeste mensen die in Friesland erover schrijven, die ken je ook persoonlijk, dus dat maakt natuurlijk ook wat troebelder. En er zijn mensen, als ik ze spreek, denk ik, goh, wat een interessant gesprek. Maar vervolgens lezen in een krant iets heel kleins en korts en dat is het. En,
je zou mensen moeten opleiden.
Ja, helemaal. Nou ja, nee, dat ga ik niet aan. Nee, ik vind dat in. Ik heb wel een keer een stuk geschreven over, met als titel Recensenten alle landen verenigd u. Ook juist toen in de periode van zeg maar Halbe Zijlstra dacht ik, wij missen in een hele gesprek over kunst en over positie van kunst in samenleving, missen wij gewoon het gesprek over criticus, kunstcriticus en zijn of haar positie en betekenis ook hierin. En zoals meeste Russen ben ik natuurlijk ook beïnvloed door zo'n iemand als Bilinski.
Waarom?
Nee, je kan eigenlijk die 19e eeuwse Russische literatuur niet zien los van die kunstcriticus. En iemand die ergens voor stond voor bepaalde ideeën en daar vast ook soms te bot of te ver in ging, maar iemand die mensen zowel volgde als uitdaagde. En anderen tot discussie bewoog. En dat is natuurlijk iets anders dan iemand die je sterretjes geeft alsof je een soort stuk vlees bent. En
natuurlijk, ja.
Dat vind ik het verschil.
Ja. Nee, je zou mensen kunnen uitnodigen, je zou iets kunnen organiseren waardoor er een kritische gezelschap om je heen die jullie becommentarieert of...
Ik heb wel mensen om me heen die met wie ik kritisch gesprek voer.
Ja, dat geloof ik.
Ja, dat wel.
Ja.
Daar kan ik niet zonder. Ja.
Nou goed. Hey, ik wil even de mogelijkheid geven, allereerst aan jou, Leonard, of aan het publiek, om misschien nog een vraag te stellen. Want we gaan het gesprek straks met jou overronden.
Ik heb wel, als je hebt, je vroeg naar pijnpunt.
Ja, er komt toch een pijnpunt.
Nee, er komt geen pijnpunt. Er is wel een thema.
Ja.
Of er is wel een soort gedachte waar, ik denk, mijn meeste van mijn voorstellingen... Maar het gaat niet alleen om je voorstelling, gewoon van mijn leven, wat belangrijk is. En als ik, dat noem ik zelf vechten voor je naïviteit. Ik denk dat het al het belangrijkste vindt. En,
vechten voor je naïviteit. Naïviteit als verwondering of bedoel je onschuld of bedoel je...
Nee, met naïviteit bedoel ik vooral de openheid. Open. En ja. Naïviteit als iets wat tegenovergesteld is van cynisme.
Ja.
Dat vind ik essentie van een clown.
Ja.
Van een goede clown. Ja. Hè? Dus niet iemand die plop de plop doet. Hm. En dat vind ik belangrijk in kiezen van thema's of in je iets afvragen. Ik zie mezelf niet iemand die politieke statements maakt. Nou, mm-hmm. Doe ik het eigenlijk wel, als ik ja. achteraf kijk. Maar dat doe ik meer vanuit naïeve. Ik kan me herinneren dat ooit zo'n uitspraak was als multiculturele samenleving is mislukt.
Mm-hmm.
En toen voelde ik me persoonlijk aangesproken.
Ja.
En toen dacht ik, oh, is dat zo? Weet je, dat bedoel ik met naïviteit. Je kan heel erg gaan zeggen, het is niet mislukt. Ja. En dan?
Ja.
Want als je alleen maar afvraagt, maar is dat zo? Maar hoe ervaar ik het?
Ja.
Dan kom je tot andere thematiek, andere benadering ja. en andere type voorstellingen.
Ja. En zou je ook zo jouw levenshouding zien?
Dat probeer ik. Het lukt niet altijd. Maar dat is wel, in de zin als theater maken, wat je maakt en hoe je leeft, is toch verbonden. Dus, ja.
Ik ben blij dat je dat zelf ter sprake hebt gebracht. Want inderdaad, mijn fascinatie voor dat idee fix van een pijnpunt of het drama waarvanuit alles geëxtrapoleerd wordt en in theater terechtkomt. Er is ook zoiets als hoe kijk je naar de wereld.
En ja.
Dat kan ook de inhoud doen worden. Ja, dat is mooi. Zijn er nog vragen? Dan, Leonard, ben je ook goed? Zo?